1 Samuel 29. Voor we beginnen te lezen is het misschien goed om nog even te herinneren dat wat we nu gaan lezen met elkaar in 1 Samuel 29 eigenlijk aansluit op 1 Samuel 28 vers 2. Daar werd het verhaal abrupt afgebroken. En hier gaan we verder. Wat we dan verder zagen in 1 Samuel 28, wanneer Saul naar dat medium in Endor gaat, komt eigenlijk pas hierna. Dus wat we eigenlijk vinden is in dit gedeelte het verhaal dat nu verder gezet wordt, wat in hoofdstuk 27 al begonnen was. David die Israël verlaten had om bij de Filistijnen een onderkomen te zoeken en zo aan koning Saul te ontsnappen. Maar vorige maal hebben we gezien in 28 in die eerste twee versen dat wanneer de Filistijnen een legermacht verzamelen om op te trekken tegen Israël, dat David voor een groot dilemma komt te staan. Koning Achis die verwacht namelijk dat David mee gaat optrekken om te strijden tegen zijn eigen volk. En nu gaat het verhaal verder. 1 Samuel 29 vanaf vers 1. Dit zegt Gods woord. De Filistijnen verzamelden al hun legers te Afek, terwijl de Israëlieten bij de bron te Jezreel gelegerd waren. Toen nu de stadsvorsten der Filistijnen voorbij trokken in afdelingen van 100 en 1000 en ook David en zijn mannen tenslotte met Achis voorbij trokken, spraken de aanvoerders der Filistijnen: "Wat moeten deze Hebreeën hier?" Achis antwoordde de aanvoerders der Filistijnen: "Dat is immers David, de dienaar van Saul, de koning van Israël, die al sinds jaar en dag bij mij is, zonder dat ik iets op hem aan te merken had van de dag af dat hij overgelopen is tot op deze dag." Maar de Filistijnse aanvoerders werden toornig op hem en zeiden tegen hem: "Zend die man heen, laat hij teruggaan naar de plaats die u hem aangewezen hebt, en niet met ons ten strijde trekken, opdat hij geen tegenstander van ons wordt in de strijd. Waarmee zou deze bij zijn heer in de hunst kunnen komen? Is het niet met de hoofden van deze mannen? Is het niet dezelfde David van wie zij bij de rijdans de beurtzang aanhieven? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden." Toen riep Achis David en zei tot hem: "Zo waar jij wel leeft, u bent een eerlijk man en ik zou het wel goed vinden dat u in het leger met mij uittrekt en terugkeert. Ik heb in u geen kwaad gevonden van de dag af dat u bij mij gekomen bent tot op deze dag. Maar u bent niet aangenaam in de ogen van de stadsvorsten. Nu dan, ga in vrede terug en doe niets wat de Filistijnse stadsvorsten mishaagt." David echter zei tot Achis: "Wat heb ik gedaan? En wat hebt u op uw dienaar aan te merken gehad van de dag af dat ik in uw dienst sta tot op deze dag, zodat ik niet mag meegaan om te strijden tegen de vijanden van mijn heer de koning?" Toen gaf Achis David antwoord: "Ik weet het, u bent werkelijk aangenaam in mijn ogen als een engel Gods. Maar de Filistijnse aanvoerders hebben gezegd, hij mag niet samen met ons te strijden trekken. Nu dan, sta vroeg in de morgen op met de dienaren van uw heer die met u gekomen zijn. Ja, sta vroeg in de morgen op, zodra het begint te lichten, en ga heen." Toen stond David met zijn mannen vroeg op om 's morgens heen te gaan, terug naar het land der Filistijnen. Maar de Filistijnen rukten op naar Jezreel. Het offensief, broeder en zusters, dat de Filistijnen hier plannen, is zoals ik vorige week al aangegeven heb, het grootste wat we tot hiertoe gezien hebben in het boek Samuel. Ja, die volledige samentrekking van Filistijnse troepenmacht, die geeft al aan hier dat het hier niet gaat om een grensschermutseling, maar om een massale, doelgerichte aanval. En het opzet van de Filistijnen is eigenlijk tweeledig. Als eerste willen die Filistijnen de vruchtbare vlakte van Jezreel veroveren en de zeer belangrijke oost-west handelsroute tussen Mesopotamië en Egypte zien in handen te krijgen. En ten tweede willen ze ervoor zorgen dat het noordelijke deel van Israël letterlijk in twee gedeeld wordt en Saul bij gevolg afgesneden wordt van de meest noordelijke gelegen stammen. Tot hiertoe hadden de voorgaande conflicten steeds in heuvelachtig gebied plaatsgevonden. Maar de uitgestrekte vlakte van Jezreel, dat is ideaal terrein voor de Filistijnen om met hun 3000 strijdwagens snel te kunnen manoeuvreren. En gezien het feit dat Israël met hun gelegenheidsleger al helemaal geen strijdwagens hebben, zijn de Filistijnen met hun beroepsleger enorm in het voordeel. En nu begrijpt u ook wellicht waarom dat Saul in het vorige hoofdstuk, wanneer dat hij daar die indrukwekkende troepenmacht bij Sunem gelegerd ziet, doodsbang wordt en het aan zijn hart krijgt. Maar voor de Filistijnen naar Sunem optrekken, is Afek de plaats waar zij zich eerst verzamelen, zoals u ziet in vers 1. En dat is een locatie die bij Israël heel wat traumatische herinneringen oproept. Want in 1 Samuel 4 was dit de plaats waar de Filistijnen bij een vorig conflict al eens gelegerd waren. Wat toen voor Israël geleid had tot twee opeenvolgende zware nederlagen. En tot overmaat van ramp kwamen toen de priester Eli en zijn zonen om en werd de ark van God buitgemaakt. En het waren deze rampzalige gebeurtenissen die er onder meer toen toe geleid hadden dat Saul aangesteld werd als koning met als doel Israël te verlossen van deze Filistijnse terreur. Nu, we hebben ondertussen gezien in het vorige hoofdstuk bij het bezoek van Saul aan Endor dat die aankomende strijd, dat die al even fataal zal aflopen als toen het geval was. En niet alleen voor Israël, maar ook voor koning Saul. Er is eigenlijk geen dramatischer scenario voor Sauls vallende koningschap te bedenken, mensen. Want wat er zich toen in Afek heeft afgespeeld, voor Saul zijn koningschap, dat staat nu op het punt opnieuw te gebeuren. Israël zal, zoals in 1 Samuel hoofdstuk 4, opnieuw beroofd worden van haar koninklijke glorie. En wat toen na Gods oordeel gebeurde met het priesterschap, zou nu gebeuren met het koningschap. Toen kwam Samuel als priester, rechter en profeet in de plaats van Eli en zijn ontrouwe zonen, en nu zou David in de plaats van Saul, de ontrouwe koning, worden aangesteld. Maar dat is niet wat de schrijver ons nu gaat vertellen. Net zoals in het vorige hoofdstuk breekt hij zijn verhaal opnieuw af. Weet je nog, in het vorige hoofdstuk verlieten we David, die in het vooruitzicht was om met de Filistijnen te moeten gaan vechten tegen zijn eigen volk, in vers 2. En nu laten we Saul met zijn metgezellen achter in de duisternis van de nacht. En neemt de schrijver ons terug mee in de tijd naar Afek. Waar we David met zijn mannen vinden die al dus deel uitmaken van de troepenopbouw tegen Israël. Ondertussen zijn alle stadsvorsten met de manschappen gearriveerd en als laatste sluit ook Achish met Davids mannen in zijn gevolg de reis, zo vinden we hier. Maar wanneer Achish met zijn mannen hier de revue passeert, dan kunnen die overige legeroversten hun eigen ogen niet geloven. Ze vallen bijna van een paard als ze merken dat er Hebreërs en Achish in rangen gevonden worden. Is die Achish nu helemaal zot geworden? Beseft hij eigenlijk wel tegen wie dat wij te strijden trekken? En Achish, die zo fier was met zijn Hebreeuws huurlingenleger, is kennelijk hier in zijn wiek geschoten als hij die onvrede opmerkt. En in wat volgt vinden we dat hij het gaat opnemen voor David, terwijl dat de legeroversten eigenlijk niets van Davids aanwezigheid moeten weten. Want voor hen is David in de huidige omstandigheden letterlijk, zo staat het in de grondtekst, een Satan. Terwijl dat voor Achish David een engel van God is. En in dit hele hoofdstuk beleidt Achish tot 3 maal toe dat er op David niets aan te merken valt, dat hij een rechtvaardig man is, en dat hij in hem geen enkel kwaad gevonden heeft. Ironisch genoeg had David gedurende al die tijd dat hij in Ziklag was, Achish meesterlijk misleid. Maar het was wel de waarheid dat David niets gedaan had dat Achish schade had toegebracht. Wel in tegendeel. En hierin vormt Achish, die het opneemt voor David, een opmerkelijk contrast met koning Saul. Saul die zag David als zijn grootste en gevaarlijkste vijand, terwijl dat David toch zijn meest loyale dienaar is. Achish, die gelooft dat David zijn loyale dienaar is, Terwijl dat later duidelijk zal worden dat David de aartsgevaarlijke vijand van de Filistijnen is. Allee, het is te zeggen, toch zeker ten aanzien van die Filistijnen die grondgebied dat aan Israël behoort, willen inpalmen. Want David is niet zoals Saul die meent dat een goede Filistijn een dode Filistijn is. David zal trouwens later Filistijnen als zijn lijfwacht hebben. Van David mogen de Filistijnen wel degelijk in het land leven, zolang dat ze maar Jahwe de Heer dienen. Maar dat even terzijde. Dus Achis, hebben we gezien, die had David tot zijn lijfwacht voor het leven gemaakt. Terwijl dat Saul David uit zijn dienst ontslagen had. Saul die zag in David een rebel en een verrader, hoewel het David hem steeds trouw gebleven was. Achis echter, vinden we hier, verdedigt Davids loyaliteit, terwijl deze hem misleidt. En ook dit contrast tussen beiden, beste vrienden, werpt een schaduw voor zich uit. Want in het Lucas-evangelie beleidt de heidense Romeinse prefect Pilatus tot driemaal toe dat hij geen enkele schuld vindt in Jezus, de ware koning van Israël. Terwijl het de Joodse overheden er zeker van zijn dat Jezus een rebel en een verrader is die de kruisdood verdient. Nu om terug te komen tot ons verhaal, Achis die mag dat wel menen David te kennen, maar zijn vertrouwen in David wordt echter niet gedeeld door de legeroversten. En ze verliezen zo stilaan hun geduld en ze gaan Achis een lesje geschiedenis voorhouden. We vinden namelijk in vers 4, maar de aanvoerders der Filistijnen werden toornig op hem en zeiden tegen hem, zend die man heen, laat hij teruggaan naar de plaats die u hebt aangewezen en niet met ons ten strijde trekken, opdat gij geen tegenstander van ons wordt in de strijd. Zij waren niet vergeten dat bij een vorig conflict, namelijk in 1 Samuel 14, de Hebreeuwse mannen die toen onderdak bij de Filistijnen gevonden hadden, wanneer dat de gelegenheid zich voordeed, zich ook tegen hen hadden gekeerd, met alle gevolgen van dien. Dat kunt u lezen in vers 23 van hoofdstuk 14, en dat is wanneer dat Jonathan met zijn schildklap daar die uitval doet, dan heeft dit, of is dit beter gezegd, het gevolg. En ten tweede namen zij Davids reputatie heel ernstig. Ja, we vinden hier dat de bevelhebbers Achis herinneren aan de nummer 1 hit aller tijden, die grijs gedraaid werd op Radio Palestina, wat dat zelfs door ieder klein kind in Filistea meegezongen kon worden. Is dit niet dezelfde David, zeggen ze, van wie zij bij de rijdans de beurtzang aangeven? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dus dat is nu al de derde maal dat dit lied in 1 Samuel ons voor de aandacht wordt gebracht. En eindelijk zijn het de juiste mensen die vrees kennen. Weet je nog, de eerste maal dat dit lied gezongen werd door de vrouwen in beurtzang, toen was het toch Saul die hierdoor in verlegenheid werd gebracht en David begon te vrezen? De tweede maal dat dit aanstekelijke lied vermaald werd, was toen David voor de eerste maal toevlucht zocht bij de Filistijnen. Toen werd hij bang en vreesde hij voor zijn leven. En nu, prijs de Heer, zijn uiteindelijk de juiste mensen die bang worden. De vijanden van Israël, de Filistijnen. Want die Filistijnse legeroversten die realiseren zich maar al te goed dat de duizenden en de tienduizenden, wat dat liedje over spreekt, dat er wel slachtoffers zijn die David onder de Filistijnen had gemaakt. En dat is de reden ook waarom dat zij zo furieus zijn op koning Achis, die zo onbedachtzaam en zo naïef is om David zijn volste vertrouwen te schenken. Want, en dat brengt mij bij mijn derde punt, zij zagen in tegenstelling tot Achis het immense voordeel dat David kon behalen door hun tegenstander te worden in de strijd. Ze zeggen namelijk, waarmee zou deze bij zijn Heer in de gunst kunnen komen? Is het niet met de hoofden van deze mannen? Ja, Achis, die mag er wel zijn hoofd toevertrouwd hebben aan David. De meer nuchtere bevelhebbers, die zijn dat echter niet van plan. Want zij zien wat dat David met hun hoofden kan bereiken. Als David met die afgehakte hoofden van de Filistijnse aanvoerders zou komen zwaaien, dan zou de in ongenade gevallen krijgsheer opnieuw als een held onthaald worden in Israël en zeker en eer hersteld worden. Dus ja, deze mannen begrijpen veel beter dan Achis wie David werkelijk is. En hun vrees, lieve mensen, is helemaal niet uit de lucht gegrepen. Dat gaan we straks zien. Maar zo stilaan wordt hier duidelijk dat Achis, die om de tuin geleid wordt door David, niet alleen naïef en lichtgelovig is, maar ook nog eens een zwakkeling blijkt te zijn. Want voor alle duidelijkheid, het zijn hier wel degelijk de ondergeschikte legeroversten en niet de medevorsten die tegen Achis ingaan en hem terechtwijzen. Dus wat de Achis koning is, laat hij zich gewillig commanderen door zijn ondergeschikten. En ineens zijn de rollen hier omgedraaid. He. Het is niet langer David die in een ongemakkelijke situatie verkeert, maar de Filistijnse koning die beschaamd staat. En met de staart tussen zijn benen gaat hij nu naar David om zich te verexcuseren voor dat pijnlijke voorval. Vers 6, toen riep Achis David en zei tot hem, zo waar ja, wel leeft, u bent een eerlijk man en ik zou het wel goed vinden dat u in het leger met mij uittrekt en terugkeert. Want ik heb u nu geen kwaad gevonden van de dag af dat u bij mij gekomen bent tot op deze dag. Maar u bent niet aangenaam in de ogen van de stadsvorsten. Hoewel dat Achis hier niks kon inbrengen tegen die legeroversten, blijft hij toch rotsvast zijn vertrouwen in David behouden. En daarvan wil hij David ook ten stelligste overtuigen, zoals u merkt. Ja, want hij moet de grote moeilijkheid die hier gerezen is zien te overbruggen. He? En hij pakt het heel diplomatisch aan, zonder zelf al te veel gezichtsverlies te moeten lijden. Hij zegt, u bent niet aangenaam in de ogen van de stadsvorsten. Terwijl de werkelijkheid toch wel enigszins anders was. Achis die verdoezelt hier gewoon dat hij had toegegeven aan de eis van zijn ondergeschikten. Door de negatieve beoordeling toe te schrijven aan zijn gelijken, de stadsvorsten. Ze moeten u niet hebben, zegt hij. Terwijl alleen Davids deelname aan de geplande inval door hem werd afgekeurd. Dat was vanuit het oogpunt van de Filistijnse belangen dat David erin betrekken dat dat geen goed idee was voor hen. En onder het mom van zich gedwongen te moeten neerleggen bij de meerderheid van zijn gelijken, dringt Achis erop aan dat David hierover niet moeilijk doet en rechtsomkeer maakt en als ik lach gaat. Nou, het is nu niet het moment, zegt hij, om de stadsvorsten tegen de haren in te streken. Vers 7. Nu, dan ga in vrede terug en doe niets wat de stadsvorsten der Filistijnen mishaagt. David echter zei tot Achis, wat heb ik gedaan? En wat hebt u op uw dienaar aan te merken gehad van de dag af dat ik in uw dienst sta tot op deze dag, zodat ik niet mag meegaan om te strijden tegen de vijanden van mijn heer de koning? Ja, het is precies of dat David hier aanvoelt dat de slappe koning zich aan de kant heeft laten zetten. En hij had er nog een schepje bovenop doen, hè, door Achis nog meer in verlegenheid te brengen. Geef mij een keer ene goede reden, zegt hij, waarom dat ik niet zou mogen meestrijden tegen de vijand van mijn heer de koning. Nu, ik weet niet wat u over Davids reactie denkt als je dit zo leest, maar ik had eerst zoiets van, David, moet dan uw man? Waarom moet u zo nodig uw schijnvertoning hier gewoon verder zetten? Je bent uit een onmogelijk dilemma verlost, man. Je kan enerzijds Achis te vriend blijven houden en toch loyaal blijven aan Saul. Hou nu een keer je mond en Satan, man, vertrekt gewoon. Heb je ook niet dat idee, of ben ik weer alleen daarin? Maar in elk geval is Davids reactie, als je hem ondertussen een beetje kent, opnieuw toch dubieus te noemen. Hij protesteert dat hij niet mag meegaan om te strijden tegen de vijanden van mijn heer de koning. Mijn heer de koning, denk eens 2 minuten na, waar dat Davids loyaliteit al die tijd gelegen was. Gedurende de hele tijd dat David op de vlucht was in de woestijn, weigerde hij om zijn hand uit te strekken tegen Saul. En hij had dat niet gedaan uit tactische overwegingen of om pragmatische redenen, maar omdat Saul de gezalfde van Yahweh, de Heer, is. David is Saul altijd trouw gebleven omwille van Yahweh, de Heer. En dat werpt, als je het mij vraagt, toch een heel ander licht op Davids protest. Zou David dan waarlijk van plan zijn om te doen wat de Filistijnse legeroversten volvrezen? Is dit de ware beweegreden van zijn teleurstelling dat hij nu niet mee mag in de strijd? En het antwoord is volgens mij volmondig ja. Als trouwe Israëliet en dienaar van Yahweh bleef Davids heer, koning Saul. En Davids woorden hier aan Akis, die hebben voor hem een andere betekenis dan de beoogde betekenis voor de koning. David, je doet hier nog een poging om door middel van protest het bevel van de koning alsnog ongedaan te maken. Ik ben er namelijk van overtuigd, vrienden, dat David het gedurfde plan had opgevat om de Filistijnen te vergezellen in een aanval op Israël. Maar op het gepaste moment zou hij onder de Filistijnen zoveel mogelijk schade aanrichten als hij maar kon. Dat zou toch perfect aansluiten bij Davids karakter en zijn handelswijze zoals we hem ondertussen hebben leren kennen. Hij wist, vrienden, dat God met hem was. Yahweh die had toch David iedere keer de overwinning gegeven toen hij uittrok tegen Israëls vijanden naar het zuiderland ging? Ik ben er zeker van dat hij volkomen op God vertrouwde om ook nu te slagen in deze zeer gewaagde onderneming. Maar, wat David echter niet wist, en nu en ik ondertussen wel weten, is dat Yahweh de Heer een heel ander plan heeft met deze aankomende strijd. Herinnert u, aan de vooravond van dit conflict zou Samuel, zoals we al vernomen hebben in hoofdstuk 28, zal voorhouden, en ik citeer, Yahweh zal ook Israël met u in de macht der Filistijnen geven, en morgen zult u met uw zonen bij mij zijn. Ook het leger van Israël zal Yahweh in de macht der Filistijnen geven. Wat waarlijk een zegen zal blijken voor David, vrienden, is het feit dat deze onverwachte wending hier ervoor zorgt dat hij niet betrokken raakt, maar ver wegblijft van de komende ontwikkelingen. En moest u eens het volgende hoofdstuk lezen, dan had u merken dat David zijn leiderschap en zijn vechtlust op een andere plaats zal nodig zijn. David gaat terugkeren naar Ziklag. Ziklag, zijn thuisstad, wordt leeggeplunderd en in de as gelegd. Alle vrouwen en kinderen worden gevangen genomen en weggevoerd om verkocht te worden als slaven. Dus vanuit dit oogpunt, zonder er dieper op in te gaan, is het wel duidelijk zeker wie dat er hier in de coulissen voor gezorgd heeft dat David met zijn intenties weggehouden wordt van het slagveld. En dan spreekt de reactie van koning Akis op Davids protest veel beter dan hij op dat moment zelf beseft. Hij zegt in vers 9, toen gaf Akis David antwoord, ik weet het, u bent werkelijk aangenaam in mijn ogen als een engel Gods. Is die trouwens opgevallen, vrienden, dat de enige die in dit verhaal de naam van de God van David in de mond neemt, dat het deze koning Akis is? In vers 6 zweert hij bij de naam van Yahweh. En hier in vers 9 noemt hij David een engel van God. Het is natuurlijk een feit dat Akis alles uit de kast haalt om David aan zijn zijde te behouden. En als moet gebruikt hij daartoe ook zelfs de taal van Davids geloof. Maar wat de Akis niet begreep en al helemaal niet bedoelde te zeggen, is dat David werkelijk een van God gezondene is. Hij is de man naar Gods hart, de koning die God verkozen had voor zijn volk. Weet je, en er schuilt hier opnieuw ironie in de woorden van de koning. Ja, voor Akis is David een engel van God. Maar weet Akis überhaupt wel wat de engel van de Heer doet wanneer dat hij geconfronteerd wordt met de vijanden van Yahweh? Vervolgens zegt hij, maar de aanvoerders van de Filistijnen hebben gezegd, hij mag niet samen met ons te strijden trekken. Ja, David mag niet samen met ons de treizen trekken. Inderdaad, dat is helemaal geen slecht idee om David niet mee te nemen. Want er was er opnieuw een nieuwe hit in de maak die grijs gedraaid zal worden op Radio Palestina. Daar mag je zeker van zijn. Vers 10. Nu dan, sta vroeg in de morgen op met de dienaren van uw Heer die met u gekomen zijn. Ja, sta vroeg in de morgen op zodra het begint te lichten en ga heen. En als we deze geschiedenis hier beschouwen in de ruimere samenhang, vrienden, dan zien we dat wat vooraf ging, Sauls donkerste en laatste nacht in hoofdstuk 28, en dat hier het licht van de nieuwe morgen die David gegeven wordt in vers 10 aanbreekt. Wat een schril contrast. David is ondertussen door een zeer nauwe tunnel gegaan. Zonder ook maar één schrammetje komt hij aan het eind van die tunnel in het licht. Alsof dat er voor hem een nieuw begin wacht. Inderdaad, David zat op het punt koning te worden. En hij wist dat hij koning zou worden. Maar dat het zo dichtbij was, dat kon hij zich op dit moment niet voorstellen. En voor de tweede maal was David nu in zijn leven gered geworden door de Filistijnen. Ja, zij doen hier onbewust Gods werk, om niet alleen zijn leven, maar ook zijn integriteit te redden. En door deze plotse wending kon David nu Achish te vriend houden en trouw blijven aan koning Saul. En deze maal wordt David gered door de woede van de aanvoerders van de Filistijnen. Dat was de oorzaak, hè? Hun woede. En het is zoals de psalmist in Psalm 76, vers 10 aangeeft. Want de woede van mensen zal u tot lof zijn. Wat aan woede overblijft, zult u zich mee omgorden. Ja, God gebruikt de woede van deze aanvoerders om zichzelf te verheerlijken. In een totaal onverwachte uitkomst voor het dilemma waarin David zich vastgereden had. En hoewel dat de naam van de God van David slechts door Achish in de mond genomen wordt, is de Heere God hier opnieuw de hoofdrolspeler in dit verhaal. Weliswaar achter de schermen. Ja, we hebben het al vaker in deze verhalen meegemaakt, vrienden, dat de Heilige Geest ons, de lezer, het niet in de schoot werpt. Dit hoofdstuk eindigt dan ook niet met de woorden: zo deed God David zijn dienaar ontkomen. Dat lezen we niet. De Geest van God, die wil dat wij ons vragen stellen. Die wil dat wij over deze dingen nadenken. En dat is ook de reden, vrienden, waarom ik persoonlijk ervoor kies om samen met jullie door een boek als Samuel heen te gaan. Maar als je zo leert nadenken over dat God het levens van mensen werkt, en je zijn hand leert ontdekken in alle aspecten van hun leven, dan is het maar een kleine stap om op uw eigen leven terug te kijken, terug te blikken en Gods hand te leren zien. God is zo vaak in stilte aanwezig en werkzaam in het verborgene. Net zoals bij Elia op de berg, wordt Gods aanwezigheid in ons leven niet gezien in een storm, of in een aardbeving, of in laaiend vuur, maar in het suizen van een zachte wind. Gods aanwezigheid is in onze levens in de meeste gevallen niet overduidelijk merkbaar. Nu, we hebben er geen moeite mee om aan te nemen dat God met David is. Maar in onze eigen levensomstandigheden is het vaak minder vanzelfsprekend om dit te geloven. En toch houden we elkaar zo gemakkelijk voor. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar geloven we dat echt? Geloven we dat God voor ons is? Nu, een van de redenen waarom we het zo moeilijk hebben om aan te nemen dat God met ons is, dat ligt in het feit dat wij verhalen als deze niet ernstig genoeg nemen. Velen onder ons hebben het al niet zo vol geschiedenis. En je ziet dat genoeg als hier staat. En ze verliezen heel snel hun aandacht. En het zaad van Gods woord valt op harde bodem en het wordt weggeroofd. Maar als je keer op keer leert hoe dat God de mensen levens werkt, en het dringt tot je door, dan heeft dit een uitwerking. Je komt op een punt in je leven dat je het niet meer kan maken om God niet langer te vertrouwen. Je hebt ondertussen al zoveel malen gezien en geleerd hoe betrouwbaar, hoe goed en hoe genadevol dat God is, dat indien je niet vertrouwt, je geweten je veroordeelt. Je weet met je hart ondertussen te veel om dan nog langer te negeren. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat dit een toestand is vanaf dat moment permanent en verkeerd. Absoluut niet. Het moet blijvend gevoed worden, want wij mensen, wij vergeten nu één keer zo snel. Ik heb al vaak gemerkt in onderlinge gesprekken dat men zo bezorgd kan zijn en zich zo druk kan maken over zaken waarvan ik persoonlijk denk, hoe is het mogelijk dat men na al die jaren nog niet in staat is om onze God daarin rustig te vertrouwen. Als je terugblikt op je leven, mensen, zijn er dan geen momenten geweest waar dat God je doorheen gedragen heeft? Als je terugblikt op je leven, zijn er dan geen momenten dat God je bewaard heeft? Zijn er dan geen wendingen in je leven geweest waar je van die geruisloze genade van God en zijn stille zorg iets ervaren hebt? Waarom zou God dan nu ineens anders zijn? Nou, we zeggen het zo gemakkelijk tegen elkaar, Gods karakter is onveranderlijk. Nu, misschien vraagt u zich vanmorgen af waarom dat God ervoor kiest om meestal in stilte achter de schermen te werken. Waarom niet openlijk? Ja, ik kan me zo voorstellen, het liefst dat we zouden willen is dat God op een manier tussenkomt in ons leven, zoals een televisiespot een langspeelfilm onderbreekt. Hè? Dan kan je er inderdaad gewoon niet naast kijken als het op die manier in uw leven komt. Maar is dit de manier, vrienden, waarop dat een liefdesrelatie tussen twee mensen ontluikt en groeit? Wanneer dan een jonge gast geregeld begint op te trekken met een meisje, omdat hij op haar gesteld is, en er groeit iets tussen hen beiden, dan is er een gegeven moment waarop dat er gezonde spanning en tegelijkertijd twijfel ontstaat tussen hen beiden, om de ware gevoelens ten aanzien van de ander te uiten. Eén of beiden zijn bang dat ze de ander gaan afschrikken, wanneer dat ze een toenemende genegenheid gaan bekendmaken. Misschien is het wel enkel de bedoeling van de ander om goede vrienden te zijn, en niet meer dan dat. Er heerst een gevoel van opwindende spanning en tegelijkertijd terughoudendheid. Maar op een dag, dan wandelen ze langs de zee en dan glijden onbedoeld hun handen langs elkaar heen en sluiten ze zich. En ineens gebeurt het spontaan en totaal onverwacht. En dat is toch juist het mooie eraan. Een datum plannen om aan elkaar uw hand vast te houden, dat is toch heel de boel om zeep helpen als je het mij vraagt? Het is juist die terughoudendheid, vrienden, en die stilte er rond die zo'n moment toch onvergetelijk maakt. Geldt dan niet evenzeer hetzelfde voor Gods aanwezigheid in ons leven? Onze God, die had zijn liefde voor ons niet aan ons verklaren door met de deur in huis te vallen zoals tv-reclame uw huiskamer binnenrolt. Hij wil dat je het gaat ontdekken, door ermee te worstelen en erover na te denken. En weet je waarom? Omdat langs deze weg de kans vele malen groter is dat jouw ontdekking leidt tot ware aanbidding. Ware aanbidding. Is dat niet, vrienden, wat onze Vader naar op zoek is? Zoekt hij niet naar hen die hem aanbidden in geest en waarheid? En een van de manieren waarop dat de Vader onze harten zoekt te winnen, is door in stilte en het verborgene zijn liefde voor ons te betonen. Zodat wie dat God ernstig zoekt, zijn liefde steeds weer gaat ontdekken.